Efezen hoofdstuk 2,
vanaf vers 11. Efezen 2, vers 11 tot vers 22. Ik lees u voor uit de NBG. Bedenk daarom dat gij, die vroeger heidenen waart, naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vrede makende de twee tot één nieuw mens te scheppen en de twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart, en vrede aan hen die dichtbij waren, want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, zoals het meestal gaat bij jonge broeders die een woord komen doorgeven, is het kiezen van een onderwerp vaak nog het allermoeilijkst. Ik was blij om te horen dat vorige keer toen ons broeder Timothy hier stond, dat hij er soms ook moeite mee heeft om een goed onderwerp te kiezen voor mee te delen op zondagmorgen. En zoals het bij hem gegaan is, was het eigenlijk bij mij ook gegaan. Er was een aanleiding voor nodig om tot het onderwerp van vandaag te komen. Zeg maar, er was iets gebeurd waardoor ik dan tot het onderwerp van vandaag kwam. In het stukje, dus uit hetgeen wat we met elkaar gelezen hebben deze morgen in de brief van de Efeziërs, komt dan ook het onderwerp en ik heb het zo genoemd. Jezus heeft Joden en niet-Joden één gemaakt. Hij zal je nu misschien wel afvragen, wat is er dan gebeurd om tot dit onderwerp van vandaag te komen? Wel, eigenlijk gebeurt dat niet zoveel. Het gebeurt zelden, maar vorige keer, een paar weken terug, kwam ik te vroeg op een afspraak bij een klant. Dat is niet van mijn gewoonte. Ik was daar een vol uur te vroeg. Ik dacht, ik kan nog niet naar binnen gaan, want ik ben hier eigenlijk gewoon veel te vroeg. Ik kan mijn auto aan de kant zitten en dat gebeurt dan soms wel eens dat ik mijn bijbeltje pak en ondertussen iets lees. Achter mij, een tijdje later, kwam een auto geparkeerd staan. En ik keek vroeg in de achteruitkijkspiegel en ik zag een koppel achter mij geparkeerd staan, rond de 40 jaar of zoiets. En aan hun uiterlijk te zien, waren het gelijk Arabieren of Noord-Afrikanen in ieder geval. En meteen dacht ik, ah ja, dat gaan moslims zijn. En ik moet hier toegeven ook meteen. Ik dacht in mezelf, heel ironisch, goh, zie me nu zitten hier, met de waarheid in mijn hand en achter mij de blinden. Die kennen God niet. Ik ken hier Gods woord en achter mij zitten daar de blinden. Maar wie de Heere goed kent, weet dat onze Heere met hoogmoed niets van doen heeft. Niets. En alleszins zullen zijn kinderen ook met hoogmoed niets van doen hebben. Een tijdje later reed dat koppeltje langs mijn weg. En was ik op de achterkant van hun auto de nichtjesvis. Bah! Daar viel mijn mond van open. Ik zei, ja, heren. Het kan natuurlijk ook zijn dat dat koppeltje, ja, niet wist wat die vis was en de auto tweedehands gekocht had en gewoon die sticker had laten staan. Maar het kon dus even goed zijn dat die mensen christenbroeders waren van mij en mijn zuster. En daar stond ik daar dan. Tegelijk was ik blij, het zijn andere christenen. En aan de andere kant was ik nog blijer als ik erover begon te denken, dat ik zei van, Heer, je woord is hier werkelijk waarheid geworden voor mijn ogen. Ik zag daar Noord-Afrikanen en ikzelf, een Zwart-Afrikaan dan, eengemaakt in Jezus. En dat maakte me ontzettend blij. Ik zag daar heel eventjes de eenmaking van Afrika. Maar, we weten allemaal als christenbroeders dat die eenmaking veel verder gaat dan de eenmaking van Afrika alleen. Dat die eenmaking iets heel dieps is. En daarover zal het onderwerp gaan vandaag. In het schriftwoord die wij met elkaar gelezen hebben in Efeziërs hoofdstuk 2, vers 11 tot 22, hoorden we vanaf de eerste twee versen, 11 en 12, die in feite één lange vers is, zoals er nogal wat lange versen staan in dat Efezenboek, hoorden we aan iets heel belangrijks herinnerd. En ik lees het u nog even voor. Bedenk daarom dat gij, die vroeger heidenen waren naar het vlees, en onbesneden genoemd wordt door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhandel aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Uit deze lange zin wil de auteur ons al meteen aan iets herinneren. Hij herinnert er ons om bedachtzaam te zijn. Het eerste woord van die vers begint dan ook, bedenk. Wees bedachtzaam. En vraag je dan, waarvoor moeten wij ons bedenken en waarvoor moeten wij ons bedachtzaam opstellen? Als ik hier zo rond me kijk, mag ik gerust eigenlijk voor iedereen spreken. Moeten we erop bedachtzaam zijn dat wij niet Joden zijn. Geen een van ons is hier eigenlijk Jood. Dat wij niet tot Gods oorspronkelijk volk behoorden. Dat wij eigenlijk niet Joden zijn. En een niet-Jood werd ook een heiden genoemd. En de toestand van heidenen, zoals we hier gelezen hebben, was eigenlijk een hopeloze, diep hopeloze toestand. Want zonder Christus waren we uitgesloten van het burgerrecht Israël. We waren vreemd aan de verbonden der belofte. En we waren zonder hoop en zonder God. Zo was de toestand voor Christus kwam. Dat kun je ook lezen in Ezechiël 44 vers 9. Je moet het niet opzoeken, ik lees het even voor. Zo zegt de Heere, Heere, geen vreemdeling onbesneden van hart en van lichaam zal mijn heiligdom binnengaan. Geen vreemdeling onder de Israëlieten. Waarom is dat zo belangrijk, broeders en zusters, om daaraan te herinnerd te worden dat wij niet Joden zijn? Wel, het feit dat wij niet Joden zijn en nu door Gods genade in Jezus aangenomen zijn als zonen Gods, heeft twee gevolgen. Het bewerkt een grote dankbaarheid in ons, maar tegelijk ook bewerkt het nederigheid. Aan de hand van deze twee zaken, enerzijds dankbaarheid en nederigheid, wil ik aan de hand van twee gelijkenissen van de Heer Jezus dit verduidelijken. De eerste gelijkenis lezen we in Matteüs 21, vers 28 tot 32. Noteer het misschien, ik lees het u toch voor. Dus Matteüs 21, vers 28 tot 32. Ik lees voort uit de NBG. Wat dunkt u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zeide, kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide, ja heer, maar hij ging niet. Hij ging naar de tweede en sprak even zo. En deze antwoordde en zeide, ik wil niet. Maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Zij zeiden, de laatste. Jezus zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, de tolenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk Gods. Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tolenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd. Doch, hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd. Tot daar het lezen van Gods woord. In deze gelijkenis is het duidelijk dat de eerste zoon voor het volk Israël staat. Deze zoon wordt dan ook niet zomaar de eerste genoemd. Het gaat hier om Gods oorspronkelijk verbondsvolk. Dit volk, zoals in de gelijkenis verteld wordt, zegt wel God te zullen gehoorzamen, maar eigenlijk deed het toch niet wat God van hen gevraagd had. Waardoor God zich wendt tot zijn tweede zoon. Nu, deze tweede zoon kan worden omschreven als zijnde een Jood. Maar ook kan je deze zoon zien als wij, de niet-Joden. Want, zoals die tweede zoon hebben ook wij berouw getoond, en ook hebben wij geloofd. Doordat zij de Joden niet tot gehoorzaamheid gekomen waren, wende God zich tot deze tweede zoon. Hierom mogen God dus dankbaar zijn, dat hij zich ook tot ons wende. Paulus waarschuwt echter in de Romeinenbrief niet hoogmoedig te worden over het feit dat de Joden gestruikeld hebben, waardoor het heil tot ons kwam. Want ook met de val van Israël heeft God een doel. En dit lees je in Romeinen, in de Romeinenbrief, hoofdstuk 9, vers 11 tot 23. Noteer het ook misschien en lees het voor jezelf eens op na thuis. Wat we moeten onthouden, dat het eerste doel, dat de Heere het heil ook tot ons bracht, eigenlijk alleen maar dankbaarheid als antwoord kan op gereageerd worden. Een enorme dankbaarheid voor Gods genade en Gods goedheid. Het tweede doel in de val van Israël, waardoor het heil tot ons kwam, maakt ons nederig. En daarvoor had ik graag de volgende gelijkenis van de Heer Jezus aangehaald. Dat lees je in Marcus 7, 24 tot 30. Ook misschien noteren, ik lees hem nu toch voor. Dus Marcus 7, 24 tot 30. Ik lees voor uit de NBG. En hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus. En toen hij een huis was binnengegaan, wilde hij niet dat iemand het wist, maar hij kon niet verborgen blijven. Want terstond hoorde van hem een vrouw, wier dochter een onreine geest had, en zij kwam tot hem en viel hem te voet. Deze vrouw was een Griekse, een Syrofenische van geboorte. En zij vroeg hem de boze geest uit haar dochter te drijven. En hij zeide tot haar, laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Doch zij antwoordde en zeide tot hem, zeker heren, de honden eten immers ook onder de tafel van de kruimels der kinderen. En hij zeide tot haar, om dit woord, ga heen, de boze geest is uit uw dochter gevaren. En toen zij naar huis gegaan was, vond zij het kind te bed liggen en de boze geest uitgevaren. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, de woorden van de Heere Jezus in deze gelijkenis klinken misschien hard in onze oren vandaag, daar hij heidenen met honden vergelijkt. Maar je mag niet vergeten dat het voor die vrouw, dat geen vreemd taalgebruik was. Joden gebruikten vaak het woord hond als zij het over niet-Joden hadden. Maar toch beledigt de Heere deze vrouw niet. Hij maakt daar slechts duidelijk dat zijn bediening in eerste plaats tot de Joden gericht is. En dan moet je op de reactie van die vrouw letten. Deze Griekse vrouw staat er geschreven. Ze gaat niet in discussie met de Heer om zijn taalgebruik. En meer nog, ze is er zelfs toe bereid voor hond aanzien te worden als zij maar Gods zegen voor haar dochter kan ontvangen. Ze is er toe bereid als ze maar Gods zegen kan ontvangen. Broeders en zusters, ik vroeg mij af, zou het kunnen dat onze Heer in deze vrouw een lotgenoot zag? Want is dat nu wat onze Heer ook kon doen? Precies zoals die vrouw, was onze Heer ertoe bereid, schaamte, uitgescholden te worden, om het heil van zijn kinderen, dat hij graag zag. Zoals de moeder haar, zich ontfermt en het heil van haar kind zocht, en ertoe bereid was alles te verdragen. Zo was ook onze Heer ertoe bereid, schaamte en schande te dragen, om ons te behouden. Ik vroeg me dat af, zou de Heer in die vrouw misschien een lotgenoot gezien hebben? Moet letten wat die vrouw dan letterlijk zegt tot de Heer. Ze zegt letterlijk, de Joden eerst, dan ook wij. Dat zegt ze letterlijk. En zo is het ook. Het heil kwam eerst tot de Joden, dan aan ons. Hierin gehoorzaamde en eerbiedigde deze vrouw in alle nederigheid Gods raadsbesluit. Verder weten we niet of deze vrouw later een wederom geboren christen geworden is. Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Jezus die zij ontmoet had, later de vijandschap wegnam. die er was tussen haar volk en het volk van God. Dat weten we wel. In Jezus worden scheidingsmuren neergehaald. Als we terugkomen tot ons tekstgedeelte van deze morgen in de Efezenbrief hoofdstuk 2, dan ben ik nu in vers 13 beland. En ik lees het u nog een keer voor. Maar thans, in Christus Jezus, zijt gij die veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Maar thans, in Christus Jezus, zijt gij die veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Deze ene zin, broeders en zusters, is zo vol van hoop en vol van genade, dat het eigenlijk met niets valt te vergelijken hier op aarde. Ik ben voorstander van gelijkenissen ook, en ik doe graag vergelijkingen, maar ik vond niets dat deze ene zin echt mee goed kon vergeleken worden. Zelfs niet als we het zouden vergelijken met een weeskind dat een pleeggezin zou vinden. Of met een schipbreukeling die de helikopter boven zich, de ladder ziet uitgerold worden. Of zelfs niet als we met een failliet verklaarde bedrijf die tot hier in de schulden zat, op één dag als de schulden zag kwijtgescholden worden door een gulle weldoener. Dat zijn allemaal goede voorbeelden. Maar wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, is zoveel meer, zoveel meer. Wat Jezus bewerkt heeft, dat lezen we eigenlijk in de volgende versen ook. Ik lees in hetzelfde stukje, vers 14 tot 18. Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuw mens te scheppen en de twee tot één lichaam verbonden weder met God te verzoenen door het kruis waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hier wordt dus gesproken van muren die neergehaald worden, en van vijandschap die weggebroken werd. En vooral verklaart het schriftwoord, Hij is onze vrede. Hier is er dus sprake van vrede tussen volkeren die elkaar vijandig gezind waren, hebben overdag. Wie de recente actualiteiten gevolgd heeft, weet dat er tot voor kort ook een soort vrede was tussen het land Libië en zijn beduchte en roemruchte leider. Dat er een vrede was tussen Libië en de Westerse landen. Zoals het vaak gaat, is die vrede het resultaat van diplomatieke afspraken. Maar ook vooral van handelsovereenkomsten. Daar is eigenlijk het fundament van die vrede. Zeg het maar zo. Zolang staten onderling aan elkaar verdienen, gaan ze niet geneigd zijn elkaar aan te vallen. Daar komt het eigenlijk op neer. Gaddafi had de olie, wisten dat de technologie, en ze verdienen zo'n beetje aan elkaar. En dat is eigenlijk de grond van die vrede tussen volkeren. Zo gaat het de dag van vandaag. De basis van zulke vrede is afhankelijkheid en profijt aan elkaar hebben. Dat is de basis van de wereldse vrede. De basis voor de vrede waar wij hier over spreken is van een totaal andere orde. Een klein voorbeeldje. Wij sturen gaven aan onze broeders in Nepal. Maar ze zijn daar niet van afhankelijk. In eerste plaats rekenen zij op de gave van God. God kan ons hiervoor gebruiken om te geven aan onze broeders en zusterskinder, als het God behaagt. Omgekeerd is het misschien duidelijker. Het is niet van de lekkere thee die onze broeders ons gestuurd hebben, dat wij afhankelijk zijn. Het is wel lekkere thee, maar daar is niet onze basis op gebaseerd. Wij zijn evenzeer afhankelijk van God. Vooral onze noden, als onze broeders en zusters in Nepal. De Bijbel zegt, onze vrede is in Jezus. Het is in Jezus dat we elkaar vinden. Het is door Jezus dat wij toegang hebben tot God de Vader, die nu ons aller Vader geworden is. Door Jezus. Deze vrede in Jezus is niet alleen tussen verschillende volkeren bewerkt. Het is ook tussen man en vrouw. Of ook tussen jongeren en ouderen. Tussen sterken en zwakken. Tussen gezonden en zieken. Zelfs tussen socialisten en liberalen, als je wilt. De muren die opgetrokken waren tussen mensen worden neergehaald in Jezus. Door hem zijn wij toe in staat om over ons verschillen heen te kijken. Want allen zijn wij één lichaam geworden, zo zegt de Bijbel ons. En niemand wil zijn eigen lichaam slecht doen. Integendeel, je draagt zorg voor je lichaam. Anders gezegd, je bent er nu op uit het goede voor anderen te zoeken. Het lijden van je broeder wordt nu jouw lijden. Zijn blijdschap wordt jouw blijdschap. En dat bewerkt God alleen. Alleen hij bewerkt dat in ons. Door Jezus. Als wij dan nog de verzen lezen van hetzelfde stukje, dan zijn we nu aanbeland aan vers 19. Ik lees vers 19 tot 22. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heere. In wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. De schrijver van de Efezenbrief zegt ons dat wij geen vreemdelingen meer zijn, maar nu medeburgers mogen zijn. Broeders en zusters, het feit dat we erover, zoals ik in het begin vermeld had, dat we erover moeten waakzaam zijn, niet hoogmoedig te worden, dat wij nu Gods volk zijn geworden, is het ook eveneens een feit dat we erop moeten gaan letten en oppassen, niet in twijfel te vervallen om ons minderwaardig als de Joden te gaan beschouwen. Dat is het omgekeerde. Er is, broer Josie er al veel voor gewaarschuwd heeft, ook in preken, dat in Amerika vooral er een tendens is om de Joden op een voetstuk te gaan plaatsen. Dat is evenzeer ook het omgekeerde. Dat wij misschien ons als tweede rangsburgers zouden gaan voelen. Moet je ook voor opletten. Niet in twijfel te vervallen dat de Heer ons echt heeft aangenomen. Sommige christenen denken zelfs van, als ik een reis naar Israël zou maken, zou ik dichter bij God kunnen komen. Zo'n soort van Mekka, antwoorden voor christenen dan. Dat is het omgekeerde van de medaille. Nochtans heeft de Heer reeds lang voordien verkondigd dat voor wie zich bij hem aansloot, vreemde of zelfs ontmande, geen onderscheid zal zijn met de van natuur geboren Jood. En dit kunnen we lezen in Jesaja 56, vers 3 tot 8. Ik lees het u ook voor. Jesaja 56, vers 3 tot 8. Laat dan de vreemdeling die zich bij de Heer aansloot niet zeggen, de Heer zal mij zeker afzonderen van zijn volk. En laat de ontmande niet zeggen, zie ik ben een dorre boom. Want zo zegt de Heer van de ontmande, die mijn sabbatten onderhouden en verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond, ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam. Beter dan zonen en dochters, ik geef hun een eeuwige naam die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heer aansloten om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, allen die de Sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond, hen zal ik brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Het woord van de Heere, Heere, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt, ik zal daartoe nog meerdere bijeenbrengen dan er reeds toegebracht zijn. Jesaja 56, vers 3 tot 8. Tot daar het lezen van Gods woord. Bij de Heere is er geen aanzien des persoons. De Heere doet niet aan vriendjespolitiek. Bij hem ben je geheel en al aangenomen in Jezus, of je bent niet in Jezus. En dan heb je ook geen deel aan God. Maar dit is de geheimenis, en eigenlijk is dit het centraal thema in het boek Efeziërs. Dit is de geheimenis dat de vreemdelingen of de heidenen mede-erfgenamen zijn en medegenoten zijn geworden van de beloften in Christus Jezus gemaakt. Om dan terug te komen op de aanleiding voor het onderwerp van deze morgen, broeders en zusters, als je nog herinnert, mijn geparkeerde auto daar. Om dan terug te komen op deze aanleiding, moeten wij christenen goed opletten voor vooroordelen. Dat is het eerste dat ik heb geleerd. Pas op met vooroordelen. Ik ging ervan uit dat die mensen die achter mij zaten, die Noord-Afrikanen, vast en zeker moslims zullen zijn. En daarbij vergetende dat de Heere alle volken tot zich geroepen heeft. Dit lijkt misschien onschuldig. Maar het was een grove inschattingsfout. En een tweede fout die mij opkwam, was dat ik al klaar stond met mijn oordeel over die mensen. Zij zijn de blinden, ik heb het licht. Op basis van hun uiterlijk. Ik kan hen al in een vakje gepropt. En hoe vaak doen wij dat niet aan elkander, broeders en zusters? We kijken naar de uiterlijke omstandigheden van onze broeder of zuster en hup, daar is onze uitgesproken mening al. Mijn broeder of zuster is vandaag weer stil. En hup, ons mening is elkaar. Die zal wel in een diepje zitten. Of nog, hij of zij biedt weer al voor hetzelfde. En hup, onze mening is daar ook. Die zal geen veel inspiratie hebben vandaag. En soms wordt het zelfs erger. We kijken niet alleen naar elkaars omstandigheden, maar we kijken en oordelen elkaars maatstaven. Die of deze zijn kinderen, zus of zo, en hup, onze mening is daar weer. De min gaat dat niet zien. In opvoeding gaat wel anders zijn, weet je? Moet daarvoor oppassen. Vooroordelen, broeders en zusters, wat bereik je er eigenlijk mee? Om af te sluiten, nog de goede raad van de schrijver van de Efezenbrief. Ik lees je voor uit Efezen hoofdstuk 4, vers 20 tot 24. Efezen 4, vers 20 tot 24 en ook nog, om af te sluiten, vers 32 van hetzelfde gedeelte. Vers 20. Maar gij, geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroeger wandel betreft, de oude mens aflegt, die te verderven gaat, maar zijn naar zijn misleidende begeerte, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. En ook nog vers 32. Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Tot daar. Thank you.